Welkom bij Weer al Wereldoorlog 2. Een podcast waarin Nico Wouters en Koen Aerts een kritische blik werpen op de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en ons collectieve geheugen.
Weer al Wereldoorlog 2.
Ja, weer al.
Ik wil mij niet beklagen. Echt niet. En ik besef terdege dat sommigen, nee, velen wellicht, het toenertijd nog harder te verduren hebben gehad dan ik. Echt wel. Maar eigenlijk ben ik twee keer een schandalig, groot en tragisch slachtoffer geweest. De eerste keer als doelwit van een meedogenloze en onverzoenlijke repressie, veel te zwaar voor wat een artistieke kleine garnaal als ik maar had misdaan. En een tweede keer als de zondebok van hen die zulke repressie veel meer verdiende dan ik, maar die er miraculeus en ongeschonden aan zijn ontsnapt. Zij wel.
Mooi citaat, Nico. Een opmerkelijk citaat en ook een opmerkelijke vlotte lezing. Wie horen wij hier aan het woord?
Dank u, Koen. Ja, ik wou dat ik kon zeggen, Koen, dat ik net heb voorgedragen uit eigen werk. Maar helaas komt dit fragment uit De Draaischijf van Tom Lanois. Een boek uit 2022 over de culturele collaboratie in Vlaanderen en specifiek in Antwerpen.
Opmerkelijk, jij leest ook non-fictie, of fictie beter gezegd, of gaat het over non-fictie of fictie, daar gaan we straks verder op in. Maar je leest romans, Nico.
Ik lees een roman, ik heb een roman gelezen, dat geef ik toe. Nee, het klopt inderdaad dat ik als historicus een zekere argwaan heb ten aanzien van historische fictie, dat klopt. Maar ik ga misschien mijn mening moeten herzien tijdens deze aflevering, want ik zal misschien wel moeten, want we zitten naast de auteur, Tom Lanois.
Inderdaad. Dank u, Tom, om ons te verwelkomen in je huis in Antwerpen. Quasi op je schoot gezeten. Wij voelen ons zeer vereerd om in aanwezigheid van jou jouw boek te mogen bespreken. Het is altijd een beetje belegen om aan het publiek mensen voor te stellen met de inleiding van voor wie hem of haar niet zou kennen. Bla, 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 bla. Wij gaan het zeer kort houden. Je bent een van de meest veelgelezen en ook de meest belezen schrijvers zelf in het Nederlands taalgebied. Je hebt al verschillende prijzen gewonnen. Jij schrijft voor theater. Jij schrijft onder andere ook voor films. Er worden ook veel boeken van jou verfilmd. Jij schrijft veel romans. Je hebt onder andere een eredoctoraat aan de Universiteit Antwerpen. En niet het minst ontving jij vorig jaar nog van de koning der Belgen, koning Filip, de prijs der Nederlandse letteren. Dat was de eerste keer sinds 2012 dat een Vlaming die prijs in ontvangst mocht nemen. Allemaal heel mooi, zo'n palmares, maar is het niet vooral het summum van de lofbetuigingen dat een historicus zoals Nico Wouters, die eigenlijk geen hoge pet op heeft van fictie, jou met lof toezwaait? Is dat niet het mooiste?
Absoluut, compliment? Ik zou natuurlijk heel graag het rare compliment willen teruggeven door te zeggen ik wantrouw alle historici. Maar uiteraard, als je dat boek leest, weet dat het omgekeerde het geval is. Ik zou dat boek niet hebben kunnen schrijven. En dat is niet omdat Nico hier aan zit, maar zonder het werk van al die grote historici, waarbij er een aantal natuurlijk zeer belangrijk zijn. In dit geval Herman van Goethem, die in 1942, het jaar van de stilte, dat is een heel bijzondere herinnering nog voor mij. Het allereerste keer. Ja, dus ik ga soms op uitnodiging van professoren in geschiedenis naar de universiteit. De allereerste keer dat een werkgroep dat materiaal over die razzia's naar boven had gespit, heeft Herman van Goethem niet alleen mezelf, maar ook mijn goede collega Jeroen Olieslagers uitgenodigd. En eigenlijk zijn dat nu drie boeken die met elkaar verbonden zijn. Dat van Herman, wat ik al vernoemd heb, en dan nog Wil van Jeroen Olieslagers. Dus het werk van historici is, wat mij betreft, even belangrijk als bijvoorbeeld een grote drukker-historicus, Holling Shed, die ten tijde van Shakespeare en Christopher Marlowe als luxe producten de geschiedenis van de Engelse vorsten de eerste keer ging heel luxueus drukken. Maar die hebben dan het basismateriaal gevormd voor al die geweldige koningsdrama's van Shakespeare, die ik ook nog eens heb mogen bewerken. Dus essentieel is de discussie fictie, non-fictie hoeven we op zich niet te voeren, behalve die hiërarchie is wel duidelijk.
Ja.
Ik kan zonder het werk van historici niet zo'n boek schrijven.
Maar opmerkelijk, mocht een historicus jou het verhaal niet van de razzia's getoond hebben, maar van het verzet, had je dan ook een boek over het verzet geschreven in plaats van de draaischijf?
Dat is een zeer goede vraag. Er zijn al geschriften over mensen uit het verzet. Een van de merkwaardigste is natuurlijk Frans van Dorpen. Sint-Niklaas, waar ik geboren ben. Ik vond die altijd belachelijk met zijn sik. Ik dacht dat het alleen maar een heel traditionele, waarschijnlijk ook nog vogelaarsgeschiedenis bedrijvende in de heemkundige kring, een soort van Vlaamse journalist was. Dankzij Vincent Stuur en zijn boek Hoogmoed weet ik dat die man niet alleen tijdens de oorlog in het rechtse, zelfs bijna fascistische verzet zat, maar, en dat is dan de verklaring, voor de oorlog de rechterhand was van Joris van Zeveren, van het Ferdinazo. Dus eigenlijk is dat op zich al iets wat ook een boek zou kunnen opleveren. En dat is een ongelooflijke, belangrijke opmerking al. Waarom schrijven al die Vlamingen, die Vlaamse auteurs, altijd over de collaboratie? En als je naar Nederland gaat kijken, dat is een enorm grote scheiding in onze letteren. Nederlandse romans over de Tweede Wereldoorlog, die gaan over gedeporteerde Joden, over teruggekomen Joden, over verzetslui, verzetshelden, de aanslag van Mulisch, over hoe dat je moet omgaan, maar altijd eigenlijk van die kant. Bijna alle boeken die belangrijk zijn, op zijn minst in de Vlaamse letteren, gaan over de collaboratie. En zijn in mijn ogen een bevraging van wat de belangrijkste fictionalisering van de Tweede Wereldoorlog is in Vlaanderen. En dat is die rol van de collaborateurs. Dat zij slachtoffers zouden zijn. Dus iedereen in mijn ogen die schrijft, ik vind dat alle Vlamingen een boek over de Tweede Wereldoorlog moeten schrijven en zich moeten meten met, zich moeten verhouden tot dat centrale jankverhaal, wat al bijna een constructie is, ja, van fake news, zouden we nu zeggen. Ja. En dat is heel moeilijk uit te leggen aan onze Nederlandse vrienden, bijvoorbeeld. In dit geval, de draaischijf, ik zweer het, is gekomen. Ik ben in Den Haag, ten tijde van COVID. We lezen een stuk waarvan we op dat moment denken dat zal nooit gespeeld worden. Een bewerking ook van Faust, zoals Joris Diels die gemaakt had. En de dramaturg en regisseur zeggen, ja, maar je weet toch, wat ik niet wist, dat hier het Das Deutsche Theater in de Nederlanden is geweest. Goebbels heeft dat mee komen openen. We hadden de grootste draaischijf, eigenlijk draaipodium van de Nederlanden. Heel de Benelux zelfs. En dat mechaniek is er nog. Kom, we gaan kijken. En ik sta er en ik weet ineens alles. Omdat ik het me al had ingelezen. Ik weet de titel, de draaischijf. Ik weet dat drietal. Een draai komt die op de draaischijf van de geschiedenis staat. Je hebt een Joodse actrice die zijn vrouw is, die hij wil beschermen, maar ook wil gebruiken om zich vrij te pleiten. En hij heeft een broer waar hij kan zeggen, ja, maar dat was de echte collaborateur. Ja, ja. En dat is ook een grote dirigent. En dus opeens wist ik alles. Ja. Die kapstok moet er zijn. Misschien komt er zoiets van het verzet ook wel. Ja. Maar ik merk dat ik automatische kennis heb ik niet.
Ja, okay.
En dat is toch een manco.
Je hebt net eigenlijk al geantwoord op de vraag waarom dan die collaboratie opnieuw. En dat inderdaad samenhangt met de heel specifieke omgang in Vlaanderen. En de heel specifieke beeldvorming rond de collaboratie, de Vlaams-nationalistische collaboratie in Vlaanderen. Maar dan meer specifiek misschien voor jou, hoe is dat verhaal? Hè, want dus voor de mensen die het misschien niet weten, het boek is uiteindelijk gebaseerd op het leven van Joris Diels.
Geïnspireerd door. Het is geen sleutelroman, dat is heel belangrijk om te zeggen.
Ja, absoluut. Ja. Dus het is geïnspireerd door.
Ja. En zijn broer en zijn vrouw.
Precies, de hele entourage.
Was de broer Hendrik. Maar voordat ik antwoord zou ik nog wel zeggen, ik was natuurlijk blij met je compliment dat jullie er zijn. Ik heb ook heel rare dingen meegemaakt met dit boek. Ik heb veel lezingen gegeven in Vlaanderen. En af en toe kreeg ik zeer rare complimenten van mensen die eigenlijk niet zien dat het fragment waarmee je begon, is duidelijk ook, laten we zeggen, ironisch, indien niet satirisch geladen. Ja? Vat, het is een heel goed fragment om mee te beginnen, vat eigenlijk in zijn kern samen wat die fictionalisering is Van, ja, we hadden misschien wel iets gedaan, maar was het nu zo erg? En er zijn er veel ergere en die zijn niet gestraft. En wij zijn te zwaar gestraft, want de repressie in België. En uiteindelijk op het einde van de rit, wij zijn alleen maar gestraft omdat we een Vlaams nationaal idealisme hebben, zonder de analyse waarom is zo'n groot deel van de Vlaamse beweging zo makkelijk in de nieuwe orde en in de directe, zware collaboratie verzeild. Ja. Waar is de analyse van een nationalisme wat ontspoort? He, dat gebeurt. En dus ik kreeg rare complimenten van eindelijk iemand die toch ook begrijpt hoe dat het in elkaar zit, kreeg ik dan te horen. Dus mensen die niet zien hoe dat uiteindelijk dit een aanklacht is, omdat ze helemaal mee zijn in dat zelfbeklag van de hoofdfiguur.
Dus die ironie werkte niet?
Ah, wel. Ironie is een moeilijk iets, hè?
Ja. Ja, precies, want daar heb ik precies daarover een vraag. Omdat een van de meer kritische recensies van je boek die zei van ja, Lanois probeert hier weer het klassieke goed-kwaad. En het is weer de typische de Vlaamse nationalisten allemaal weer als fascisten weg te zetten en dergelijke. En ja. Ik vond eigenlijk net het tegenovergestelde, eerlijk gezegd, bij de lezing. Ik vind de stem van het hoofdpersonage, dus het fictieve hoofdpersonage, ja, Alex de Smet, semi-sympathiek, overtuigend, zeer scherp, ook zelf ironiserend, zelfreflectief, die eigenlijk een doorheen het hele boek eigenlijk een narratief volhoudt van ik was geen ideoloog, ik ben niet bezig met politiek, ik kom per ongeluk terecht in die collaboratie, ik rol daar per ongeluk in situaties waar ik eigenlijk
alles niks... wat je zegt is nu eigenlijk precies. Klassiek. Ja?
Voilà, dat is want eigenlijk heel die, en ook na de oorlog, dat hij als personage zegt, ja, we moeten er allemaal niet meer mee bezig zijn, we moeten dat eigenlijk loslaten. Dus dat is eigenlijk, denk ik, een narratief dat tegenovergesteld is wat jij zelf vindt, maar wat wel zeer overtuigend is, en dat eigenlijk pas in een vernietigende monoloog van het andere hoofdpersonage, als ik dat mag zeggen, Lea Lieberman, wordt helemaal vernietigd. Dat zijn een paar, denk ik, de belangrijkste pagina's van het boek, waarin heel dat narratief wordt vernietigd. Ja. Alleen is mijn vraag, dus sorry dat ik een heel lang... Ik heb altijd veel woorden nodig om vragen te stellen.
Ja, we vergeven het.
Ja, dank u, Tom.
Ik herken mij helemaal.
Oké, dank u. Ik ben blij dat ik hier herkend word. Maar mijn vraag is een beetje, ben je niet bang dat die stem, die eigenlijk heel het boek... De grote protagoniste stem is die het boek vertelt, dat te overtuigend geschreven is. En dat veel mensen die mythe van de misleide Vlaams nationalist die na de oorlog dan onterecht bestraft wordt... Dat men dat gaat lezen bijna als een soort bevestiging daarvan. Het is geen kritische vraag.
Maar je kan nooit mensen opleggen. Dat is het verschil tussen fictie en non-fictie. Ik denk dat wetenschappers en journalisten moeten ook die ambitie hebben, moeten toch proberen een vorm van de werkelijkheid, van de waarheid neer te leggen. En dat moet kunnen getoetst worden aan bronnen, aan tegenargumenten enzovoort. Een boek werkt uiteraard niet zo. En je kan niet iemand opleggen hoe een boek moet gelezen worden. Er zijn mensen die, houd ik iets van walschap, gelezen hebben als een soort oproep tot fascistoïsering. Als een soort mythe van de fascistische mens, waarbij Knut Hamsen, die een van de grote voorbeelden was. Schitterende schrijver. Hoe het groeide, Merkens Greude, denk ik dat je het moet uitspreken. Die was een volslagen, complete nazist helemaal. En die bedoelde dat werkelijk zo. De oermens en dan in de natuur. En dan een beetje zoals nu die minister van Oorlog inmiddels in Amerika, die tegen de generaal zegt, dat is bijna de zin van Kamagurka. Hè? Een klein leger, maar een dik leger, dat moeten we niet meer hebben. Je moet allemaal zelf krijgers worden. Terwijl ik denk, een moddervette generaal, maar die heel verstandig is, waarom zou je die niet gebruiken? Dus er zit ook al iets in, een aanbidding van mannelijke kracht, terugkomende bij walschap. Je kan dat verkeerd lezen. Ik ben niet verantwoordelijk voor hoe mensen mijn boek willen lezen. Het zegt iets over hen. Mm. Ja? En twee, je hebt gelijk. Ik heb twee belangrijke lijnen daartegen. Eén, het is een monoloog van iemand die en regie voert, iemand die acteert, iemand die zelf bewerkingen maakt. Dus je moet je vingers natellen. Het is iemand die manipuleert de hele tijd. Dat is wat een roman kan doen. Mm. En de vraag is, hoe ver wil je meegaan? Mm. En dat is één ding. Het is een monoloog, het is één zwanenzang. Zoals het ook tot ons komt. Dus de analyse van wat ik zie in Vlaanderen is mee... Ik kan dat bijna niet anders dan in zo'n monoloogvorm doen. Twee, zonder dat ene hoofdstukje waarin dat iemand anders aan het woord komt, zijn vrouw, een actrice, en dan voor de... Vooral actrices die mijn werk goed kennen, zoals Els Dottermans, die belden onmiddellijk. Tom, dat is helemaal opgebouwd uit fragmenten van bewerkingen die jij gemaakt hebt. Mama Medea, uit Tenorlog, uit enzovoort. Dus zij kan ook, als je dat helemaal wil ontleden, niet anders dan nog in woorden van iemand anders spreken, maar wel in één grote uitbarsting. Maar zonder dat hoofdstuk krijg je niet dat het boek zijn contrebalans krijgt. Ja, ik weet niet of dat een Frans woord is, maar dus je moet een tegengewicht letterlijk hebben. Kleintje, maar dat is heel theatraal. Het boek is eigenlijk ook een toneelstuk. Je moet dat wel hebben. En dan is het keuze aan de lezer. Wil je er overheen lezen? Mm-hmm. En wil je maar denken, het is een hysterische uitbarsting van iemand die te veel drinkt en die toch eigenlijk haar successen niet de baas kan? En dan spelen, denk ik, vrees ik, diezelfde procedees waarmee Vlaamse journalisten van die kant al zo lang erin slagen om telkens weer zichzelf wijs te maken dat de hele encenering klopt. Mm-hmm. Namelijk dat zij eigenlijk het slachtoffer zijn.
Wat je ook met dit boek beoogt dan, Joris Diels, of in het boek Alex de Smet, dat je hem zeer morsig maakt, zeer grijs maakt, niet de volbloed nationaal-socialist zoals zijn broer dan, is dat... Jouw betrachting met het boek?
Ja, dat je eigenlijk ook wel... begrijpen is nog niet pardoneren. Hè? Dat je wel begrijpt van hoe dat iemand kan zichzelf steeds meer laten meeslepen door een omstandigheid. En dat je eigenlijk niet kan zeggen waar is nu exact de druppel die de emmer doet overlopen van dit kan niet meer. Hij gaat duidelijk te ver. Ik wil er begrip voor opbrengen. Uiteindelijk, hij is nooit veroordeeld. Hè? Het gaat over Joris Diels dan. Ja. Mm-hmm. Hij is, zoals in het boek, een tijd in Parijs gaan wonen. Heel veel mensen wisten, zoals Waldschap wist waar hij zich bevond. Hij is dan teruggekomen toen de grootste woede was uitgewoed. Ja? Mm-hmm. En die waarschijnlijk ook ongetwijfeld... Uiteraard zijn er ook misdaden gepleegd bij de bevrijding en na de bevrijding. Zijn er te zware straffen ook geweest, denk ik wel. Het gekke is dat Flaminganten altijd zeggen over de collaboratie, je moet dat in zijn context zien. Ja, ja. Maar dus dat gewelddaden na een bevrijding, na die beproeving, dat men dat niet zegt, je moet dat in zijn context zien. Is dat daarom gepermitteerd? Nee. Maar je moet dan geen twee maten, twee gewichten gebruiken. En Joris Diels is... volledig vrijgesproken. Ik denk dat met een symbolische straf het eigenlijk beter had geweest. Het is zo'n een schandvlekking, vind ik, dat iemand zo, dan zelfs na die paar jaar... het had voor hem ook beter geweest, denk ik. Al heeft hij zelf nooit helemaal, Joris Diels nu weer... toch een soort schuldbesef verdergaand dan van... ja, wat was moeilijk en er waren er toch die meer en ik ben toch ook een slachtoffer... Er is nooit een echt schuldbesef geweest. En dat vond ik toch wel in de figuur moeilijk. Maar kun je iemand bewonderen zoals Knut Hamsen, zoals Ezra Pound, zoals Céline, noem maar op. Eigenlijk moeten we ook nog de reeks vervolledigen met toch Hugo Claus, met Ivo Michiels, met Luce Beyer. Dat vind ik ongelooflijk in Nederland. Hoe Luce Beyer nu echt gecanceld is, dat is... Maar ik sta redelijk alleen daarmee als ik mijn Nederlandse vriend zeg. Ik vind die net interessanter als figuur. Ja. Nu moet niet iedereen gecollaboreerd hebben om interessant te worden, maar...
Maar het helpt wel, ja.
Je moet het toch niet wegretoucheren?
Oké.
Ja.
En bij Joris Diels, wat denk je dat bij hem dan... Is dat een kleine zelfstandige die spreekt van... Kijk, dit zijn omstandigheden. Ik heb wel een Joodse vrouw, maar die bezetter is hier. Ik wil mijn preek kunnen opstruigen. Ik ga de cultuur...
Je zit echt op de speculatie. Hè? Ja. Ik denk dat hij echt effectief ook een aantal mensen gered heeft. De hand boven het hoofd heeft gehouden. Dat hij in eer en geweten voor zichzelf denkt van... Ja, ik kan dan... Wie moet dat hier anders doen? Ja. Dus er zijn een aantal zaken waarbij zeker je kunt spreken van verzachtende omstandigheden. Maar de ideologisch-artistieke kant. Het zijn ook mensen die uit een heel grote bevlogenheid voor de Vlaamse cultuur. Mm-hmm. En tegen die verfransing, tegen die verbourgeoisering. Echt ook voor het volk. Hè? Mm-hmm. De Wismoens, ik vind dat verschrikkelijke gedichten. Maar op zijn minst kan die mens schrijven. Cyril Verschaven kan niet eens schrijven. Dat is het heel rare dat hij zo naar boven is gevogeld. Er is... En ja, over vogelen gesproken moeten we helemaal niet in detail treden. Bij die, dat is echt gewoon een niet goed kunnen schrijven. Ze komen mij al halen.
We zitten in Antwerpen. Ja, inderdaad, ja. Precies. Het is, ja.
Maar enfin, laten we niet over Cyril Verschaven beginnen. Maar bottom line blijft toch van... Ik vind dat je het werk rijker wordt. En je kan het op verschillende manieren lezen. Ik heb niks tegen een... Dat je zegt, we gaan nu close reading doen, alleen de tekst. Mm-hmm. Maar het zou toch jammer zijn als je dan niet... Ook nog bijkomende lezingen en andere boeken en andere schrijvers... daarbij brengt.
Ben je, misschien een andere vraag, ben je tijdens het schrijven van dit boek, als we het dan hebben over de figuren van een Joris Diels of andere kunstenaars, schrijvers, kunstenaars in oorlogstijd, ben je zelf milder geworden ten aanzien van hun
positie? Ja en nee. Ik heb meer oog gekregen voor de verzachte omstandigheden, maar ik heb me steeds meer en meer geërgerd aan het wegretoucheren van alle andere figuren, van de verzetsmensen. En die doel, dus het ene hangt samen met het andere. En ook van de weggevoerde Joden in Antwerpen. En Kaapstad en Johannesburg en zelfs Durban hebben een Joods museum. Antwerpen heeft dat niet. Daar is een reden voor. We hebben ook geen verzetsmuseum, zoals in Nederland.
Nou, we hebben er één, in Anderlecht.
Ja, in Anderlecht, maar we hebben er geen in Antwerpen. Waar ook het verzet nogthans echt wel belangrijk en groot was. Mm-hmm. Dus eens te meer, die kennis is onvoldragen. Dus ik ben wel begrip gaan krijgen voor een aantal van de verzachtende omstandigheden, als je het zo mag zeggen. Maar des te kwader geworden voor degene die Robert Verbeelen... En hoe die eigenlijk verder is gegaan. En dan al die mensen die toch deelgenomen hebben aan die Vlaamse landsleiding. Mm-hmm. En dat echt niet geweten is.
Robert Verbeel, vooral duidelijkheid. De man van het veiligheidskorps van de D-vlag. Die de dans ontspringt, het Belgisch gerecht ontvlucht. Ja. En in Oostenrijk het mooie weer maakt voor Oostenrijkse staatsveiligheid en ook de CIA.
CIA, en die dus op een bepaald moment toch wordt aangeklaagd, vermoord. En die ondanks alle doorslaande bewijzen toch vrijgesproken wordt. En die in zijn vrije tijd nog altijd een nazistische apostel bleef. Hè? Ja. Alles bij elkaar. Dus er zijn... Het is natuurlijk een tweesporenbeleid. Je gaat ook over... Als je schrijft en je probeert in de geest van iemand te komen, ga je ook een zekere mildheid moeten aanleggen. Anders heb je alleen maar een zwart-wit boek en dat is niet interessant.
Is dat,
de verleiding is daar het woord, natuurlijk.
Is het niet jouw dikste roman tot nog toe? Heeft dat daarmee te maken, dat je het wilt uitleggen hoe dat de mensen in elkaar steekt?
Kommelijke Mossen zijn drie dikke romans, maar dat zijn heel veel personages. Dit is Ian Zwanenzang. Dat weet ik eigenlijk niet. Zo werkt het niet. Het gaat natuurlijk... Tegelijkertijd is het een enorme lofzang op toneel. Mm-hmm. En op de toneelbibliotheek. Die zo weinig nog gekend is ook. Hè. Mm-hmm. Ik wil niet jonge mensen gaan dicteren wat zij moeten gaan doen. Ik zie heel veel mooie voorstellingen, maar heel weinig nog teksttheater, heel weinig nog theater gebaseerd op onze formidabele bibliotheek vanaf de oude Grieken. Dat komt terug, hè. Moet niet, maar, dus het is tegelijkertijd ook dat. Mm-hmm. Ja. Het is tegelijk ook via dan de zwanenzang van iemand die een manipulator is, ook de beschrijving van die vrouw, waarbij ik hoop dat lezers zichzelf dat ook inbeelden en ook denken, ja, maar is die daar ook niet echt dingen aan het verbloemen? Dus meer dan natuurlijk een historisch verantwoord wetenschappelijk werk, moet de lezer zelf mee op zijn hoede zijn heel de tijd. Maar ik ken nu wel voldoende de verzachtende omstandigheden. En uiteindelijk hoop je wel dat er met al die boeken die er nu zijn een verdieping komt van de kennis. En dat blijf ik toch eerlijk gezegd op mijn honger.
Ja, want misschien daarop inpikkend moeten we het misschien ook hebben over de relatie tussen historische fictie en het onderzoek dan. Ik ben het met jou eens dat het misschien niet zo vruchtbaar is om in een soort... Tweespalt vanuit een soort spanningsveld van historische waarachtigheid en fictie. En waar sommige recensies zich echt een beetje op te veel op focussen, denk ik. Maar uiteraard zit daar toch wel, denk ik, een heel interessant gesprek in de relatie tussen historische fictie en onderzoek en ook historische beeldvorming en bewustzijn. Ik zal daar misschien een concrete vraag over stellen. Wat mij is opgevallen is dat er eigenlijk drie verschillende soorten personages in het boek zitten. Je hebt de personages die, alle hoofdpersonages die een pseudoniem krijgen. Hè. Dus we hebben het er de hele tijd al over, Joris Diels, die eigenlijk niet in het boek voorkomt. Dus het is een fictief personage waarmee je ook meteen zegt, kijk eens mensen, dit is fictie. Hè. Dit is een fictief universum, dit is fictie. Daarnaast zijn er een aantal personages die, denk ik wel, op de echte personen, die wel de echte personages zijn, historische personages, maar die nooit bij naam worden vermeld. En Leo Delweide, de oorlogsburgemeester, is wellicht het meest sprekende voorbeeld. Als ik mij niet vergis, wordt hij nooit bij naam vermeld in het boek. Je noemt hem andere dingen, maar nooit met zijn naam. Nee. Maar het is wel duidelijk dat het Delweide is. Dus daar heb je iemand die wel een historisch personage is, maar niet bij naam vermeld. En daarnaast, als derde type personages, laten we zeggen, de mensen die je wel bij naam en toenaam vermeldt. Bert Peleman, de collaborerende dichter, schrijver, Cyril Verschaven enzovoort. Camille Huismans. Dus en daar speel je dus heel bewust met de grens tussen fictie. Was dat moeilijk om die grens, om te beslissen, oké, dit bijvoorbeeld een Delweide, die ga ik niet noemen. Is dat uiteraard een bewuste beslissing. Is dat een moeilijke overweging geweest?
Moeilijk was het niet. Daarbij is het dat ik uiteindelijk wil de discussie niet specifiek over die figuur nog eens laten gaan. Dat is wel een afweging, waar doe ik het wel, waar doe ik het niet. Maar het is natuurlijk altijd dubbelspel. Want heel veel van de figuren zoals August Borms, zoals Cyril Verschaven, worden dan nog eens gekarikaturiseerd. Bovenop dat ze naar boven. Maar de karikaturisering komt eigenlijk via mij als poppenspeler. Ik gebruik dan de hoofdpersoon om die te karikaturiseren zoals ik het zou doen. Terwijl het natuurlijk in zijn kraam goed van pas komt om die als onnozel voor te stellen of sommigen veel vreder voor te stellen dan hij. Want hij is binnen het slachtoffer van de Vlaamse journalist die te hard wordt gestraft. Ook nog eens een extra slachtoffer, want er waren er die veel erger waren. En men heeft eigenlijk de kunsten genomen om daar een belangrijke boodschap te geven. En dus hij verdient twee keer niet die rol. Om dat te kunnen doen, moet hij als regisseur, als toneelspeler, anderen ook nog eens gaan enceneren. Dus dat is een hopelijk heel... het is een spel, alleszins. En dat is geen zuiver spel. Nog eens, ik heb iets tegen onzuiverheid. Waarbij tegen zuiverheid, ik ben voor onzuiverheid. De lezer moet maar dan beslissen van wat hij er wil van meenemen. Maar het is dus... Die dubbelheid heeft het alleszins wel. En dus ik wil het wel historisch kaderen, een aantal belangrijke dingen. Het ging voor mij toch ook wel, hoe kan ik een aantal mythologische punten van die oorlogsvoering in Antwerpen, de bevrijding van Antwerpen, de bommen op Antwerpen.
De zo,
zeker en vast. Bombardement op Mortsel. Dus die grote punten... Ja, die moeten er uiteraard allemaal in komen. En ook wel de vreedheden die gebeurd zijn, die inderdaad gebeurd zijn na de bevrijding.
Trek je dat aan, dat precies dat de punten zijn die jou worden verweten door bepaalde historici die zeggen van...
Nee, dat kan niet. Men gaat nooit over de leeuw van Vlaanderen zeggen van in de conscience, historisch klopt dat niet helemaal.
Klopt dat historisch niet?
Het was voor mij natuurlijk een schok als zoon van een beenhouwer dat er historisch redelijk onomstotelijk is vastgelegd dat Jan Breydel nooit op dat slagveld heeft rondgelopen met zijn bijlen. Maar dus snap je, het is ook al een onderdeel van de cultuurstrijd dat welk boek kiest men om daar juist te gaan zeggen, ja, maar het klopt historisch niet helemaal. Ja? Natuurlijk bij doorbraak.fuckingbe, het openbaar riool van het olifantenkerk of van de journalistiek. Daar is het natuurlijk zo dat men dan... er is kritiek op de historische roman, want het is niet... Het klopt niet allemaal wat erin staat. Welke historische roman in die traditie kan zeggen, dan is het geen historische roman meer, dan is het een sleutelroman. Dus als recensenten dat onderscheid niet willen maken, is het teken dat er een agenda is. Dus dan moet je dat ook niet aantrekken.
Plus, je hebt het laten nalezen.
Ik heb het laten nalezen door een aantal zeer eminent, zeer op alle terreinen totaal beslagen figuren.
Wat opvalt, is dat jij de laatste 2-3 jaar zeker ook meer uitspreekt over het oorlogsverleden, uiteraard, hè, een specifieke collaboratie, maar ook je best doet om maatschappelijk de geschiedenis van het verzet meer op het voorplan te brengen. Heeft dat te maken met je ervaring van ik ben hier in die historische documentatie gedoken en ik vind dat er hier een beeldvorming moet gecorrigeerd worden?
Ja, absoluut.
Ja, waarbij je het verleden kan verbinden met het heden. Dat is eigenlijk...
Ja, absoluut. Het gaat niet alleen over het verzet. Hè. Het verzet is inderdaad duidelijk... ook eigenlijk, ik weet niet of er nog iets van zal komen, maar die 8 mei opnieuw was vrije dag of was feestdag, waarbij in plaats van het makkelijke vieren na al die jaren van de Eerste Wereldoorlog, wat vaak een dekmantel is geweest om niet de Tweede Wereldoorlog in de kijker te moeten stellen. Enfin, dat is mijn analyse. En het verzet, inderdaad, en dat is dan met Danny Neut en met de helden van het verzet en Breendonk. Ik hoop dat dat echt nog verder gaat. Dat we en dat er inderdaad ook uiteindelijk romans worden geschreven en fictie op audiovisuele manier komt over het verzet. Maar het gaat nu voor mij ook heel specifiek. Ik heb een soort van missie op mij genomen over iemand die ik ontdekt heb tijdens de research van de draaischijf. En dat is Lon Landau. Lon Landau, aan wie ik de draaischijf heb opgedragen. Lon Landau, die ik bijna misbruikt heb in het boek.
Weliswaar,
ja, hè, nog altijd als kostuum- en decorontwerper, maar ik heb er dan... Ja, wie moest ik anders nemen? Ik heb van hem dan de nicht gemaakt. Wat helemaal niet klopt met de werkelijkheid. Hij was een grote womanizer, een charmeur, een nachtraaf. Alles wat ik er nu van weet. Zijn archief met ongelooflijk mooie tekeningen is bijna volledig bewaard gebleven dankzij de inzet van... Jetje Nasens, grote actrice, collega van Ida Wasserman, waar duidelijk ook wel een aantal amoureuze lijnen, denk ik, liepen naar Lon Landau. Maar vooral, zijn verhaal is niet bekend en er is een zo concreet iets. Ik vertel dat nu heel vaak bij lezingen rond die Reinaert. Ik heb een Reinaert-bewerking gemaakt en op de cover staat een tekening van Lon Landau voor een voorstelling die Joris Diels gemaakt heeft. 1938, van Den Vos Reinaerde, waar hij tekeningen gemaakt heeft van al de belangrijkste beesten, alle belangrijke dieren. Schitterende tekeningen. Mijn vaste ontwerper en all-round genie, Gerrit Doreman, zijn van die tekeningen. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Kruising tussen Willy van der Steen en Jean Cocteau. En dat is het ook. Dat is geweldig werk, heel authentiek. Ja, die mocht net zoals Ida Wasserman... niet meer in de boerla komen, geen enkel theater, werkend of gewoon als bezoeker. Moest op de duur dan ook de gele sterren dragen. Joris Diels heeft hem niet de hand boven het hoofd kunnen houden. Hij is dan opgepakt, heeft maandenlang in de kazerne Dossijn gezeten. Maandenlang omdat men toch geprobeerd heeft, en met name Herman Teirlinck, met brieven dan naar Leopold III, waar hij van dacht, hij zal dan contacten hebben om, om Lon Landau nog vrij te krijgen. Terwijl hij daar zit in kazerne Dossijn, weet men daar wel dat hij theaterkwaliteiten heeft. Hij heeft daar een Pushenelle theater opgericht om kinderen nog te entertainen die wel gedeporteerd werden. Twee van die Pushenelle, marionetten, zijn bewaard. Ik vind dat ongelooflijk ontroerend als je die gaat bekijken in kazerne Dossijn. En hij is uiteindelijk dan toch gedeporteerd. Mauthausen ook weer, de Dodenmars, Bergen-Belsen beland. Heeft de bevrijding meegemaakt, maar is dan door uitputting en buiktyfus toch gestorven een aantal dagen daarna. En dan word ik echt... Dat is het punt waarop ik echt emotioneel, persoonlijk... Ja, bijna kwaad word en geen verzachtende omstandigheden meer wil horen. Waarom kennen wij algemeen die man niet, zijn werk niet... En zo zijn er veel. Daan Sterneveld, de componist. En die staat trouwens ook op die affiche van Den Vos Reinaerde. Zoveel anderen die... De Vlaamse opera is eigenlijk door Joodse families gered in het interbellum. Familie Tocchi bijvoorbeeld. En nog anderen. Daar ben ik nog niet zo in thuis. Maar als je dan nog altijd de dreven en de doodlopen, de stegen en de pleinen en de praalgraven en de fucking... avenue ziet opgedragen aan collaborateurs die dan eigenlijk als een praalgraf door belhamels of door wat dan ook beschadigd wordt, wordt het direct gepositioneerd. Het is zeker een politieke aanslag en dan moeten we weer met z'n allen betalen ervoor. Ik wil er desnoods voor betalen voor een graf van iemand, maar zonder dat daar een correctie op komt, zonder dat men zegt over August Borms, ja, maar men vindt fictieve verhalen uit over Sartre, die zou de gulags bezocht hebben en Stalin zou goedgekeurd hebben. Dat is een lulverhaal. Maar van August Borms weten we dat hij als ziener en Vlaamse journalist een vergoelijkend verslag heeft geschreven over het bezoek aan die kampen. En dat dat niet geweten is, dat vind ik nog altijd... Ik kan daar heel moeilijk mee leven. Maar ja, ik doe het wel, hè, maar dus... Ja. Dan blijf ik erover babbelen. Ja, okay.
Je wijst er heel gedreven hè, op het feit dat er inderdaad te weinig aandacht is voor onder meer het verzet, voor slachtoffers, zowel in de herinneringscultuur als ook literair. Maar om daar een kritische vraag over te stellen, is het volgens jou mogelijk om een literair werk, een boek te schrijven over het verzet, zoals je nu hebt gedaan voor de culturele collaboratie, zeg maar, over het verzet in België of in Vlaanderen, dat op een even, laten we zeggen, gelaagde manier omgaat met die personages, waarin ook, zeg maar, ja, de kleine kantjes van die mensen, er zaten ook opportunisten in het verzet, er was ook verraad in het verzet, ja. Er waren ook niet alle verzetsmensen waren democraten, zeg maar. Ja. Dus denk je dat het mogelijk is om vandaag een boek te schrijven dat even gelaagd is en dus misschien ook een zekere kritische kijk bevat op dat verzet? Denk je dat mogelijk is vandaag?
Ja, in literatuur is alles mogelijk. Daar moeten we sowieso van uitgaan. Ja, okay, maar twee, het zal moeilijk zijn, omdat een veel gelaagdheid bewijst natuurlijk ook altijd dat ook kunstwerken juist niet in een vacuüm ontstaan. Dat is bij Ivo Michiels. Dat is de mooie onmogelijkheid van het autonome schrijven. Dat is dat je iets, een kunstwerk zou kunnen maken wat totaal losgezongen is van iets.
Maar ik zal misschien, sorry dat ik je onderbreek, mijn vraag anders formuleren. Uiteraard is het mogelijk en uiteraard kan je dat doen. Ik twijfel er niet aan dat jij dat kan. Maar is het iets waar jij zelf nu als kunstenaar van denkt, ja, dit is iets, als schrijver van denkt, ja, dit is iets wat ik zou moeten doen en dat moet dan ook even gelaagd zijn. Zou jij het er even gemakkelijk mee hebben om zoiets te doen? We zitten toch een beetje in een, laten we zeggen, heroïserende kijk op het verzet, die natuurlijk volstrekt normaal is, omdat we ook een inhaalbeweging moeten maken, hè, omdat we die mensen onder de aandacht moeten brengen. We zijn ze vergeten. Maar dat brengt wel een zekere heroïserende kijk met zich mee.
Ik weet niet of ik dat dan kan. De vraag is dat mogelijk in literatuur? Ja, maar het is moeilijker, omdat inderdaad al die boeken die we opgenoemd hebben, hier in Vlaanderen dan op zijn minst, zijn geënt op de centrale collectieve fictie van wat van wat de collaboratie is. En daar hoort eigenlijk al bij dat het verzet niet bestond. Alleen op het einde is naar boven gekomen. Alleen opportunistisch was, alleen krapul was, enzovoort. Dus het zal al moeilijker zijn. En ik weet niet of dat ik emotioneel dan, of hoe moet ik dat noemen, vanwege hoe ik opgegroeid ben, naar dat college gaand, les hebbend gekregen van Anton van Wilderode, ook al die boeken heb gelezen, ook al die verhalen heb gehoord. Blijkbaar, ik lees dan de biografie van Hugo Claus door, Mark Schavers, geweldig werkstuk. Maar waar ik tot mijn verbijstering moet vaststellen, want hij citeert dat toen het verdriet van België verscheen, Claus eigenlijk zelf altijd nog dat lul- en jankverhaal van de collaboratie aanhing. En vooral ook het verhaal van de communisten en op het einde, en het is allemaal krapul, eigenlijk nog steunde. Dus ik hoop dat het gebeurt, maar ik zou niet weten of ik het wel kan. Want je vertrekt niet alleen vanuit je voedingsbodem, die persoonlijk is. En je vertrekt niet vanuit een autonoom iets. En zeker daarbij al niet. Dus je zou moeten iemand hebben, ook die heroïserende kant, oké. Maar ik verzet mij nu toch ook tegen het feit dat er geen enkele heroïserende kant mag zijn aan een verzet. Het is veel minder automatisch in die tijd, veel minder vanzelfsprekend om voor het verzet te kiezen. Sommige mensen zijn daar ook ingerold, opportunistisch enzovoort. Maar dat gold toch eigenlijk voor de collaboratie ook. Er zijn ook veel opportunisten binnengerold en die er veel beter van werden. Het loon van Philippe de Pillessijn was niet min als directeur-generaal van het onderwijs. zaken die ik heel weinig lees bij, als het gaat over hoe garmen onze collaborateurs.
Je hebt het ook een paar keer gehad, Tom, over jouw oud-leerkracht Anton van Wilderode. Misschien een beetje duiden wie die persoon was en in welke mate dat hij jou al dan niet tot de muze heeft geroepen.
Nou, er zijn een aantal mensen die zeer belangrijk zijn geweest voor mij om een talent en een gedrevenheid waarvan ik denk dat ik die al had, om die nog meer aan te zwengelen. Die geweldige, fantastische, lichtjesdominante en behoorlijk moreel chanterende moeder van mij is er één van, die mij toneel heeft laten lezen van jongs af aan, om haar rollen te repeteren. Een fantastische figuur, sprakeloos. Als je wat meer wil weten, is de titel van het boek. Anton van Wilderode, zeker en vast. Die nu in de verfilming van Kartonnen Dozen gespeeld zou worden door Luc Wijns. Beetje out of character, want het was geen humorist, Anton van Wilderode. Wel een grote humanist. Hmm. Die enorm veel van literatuur wist en dat kon overbrengen. Heel raar. Sigarenstompjes rokende, rare Marlon Brando met tering hebbende stem, zo, gedrongen. Vriendelijke man, maar niet echt een begeesterende. En toch begeesterde iedereen voor de literatuur. Het doet me nog altijd pijn te moeten stellen. Ik denk terecht op het einde van zijn leven. De willige mascotte van het Vlaams Blok, mm-hmm. Vlaams Belang. Die bij zijn begrafenis in de Nieuwe Kerk in Sint-Niklaas zette op de eerste rij zowel, laten we zeggen, niet-fascistische flamiganten. Voor alle duidelijkheid, die zijn er en veel. Maar er zijn er ook veel fascistische, die zaten daar. Dat doet mij ook nog altijd pijn. Mijn ouders hebben toen nog scheldtelefoons gekregen, toen hij stierf, vanwege het feit dat ik hem Mussolini noemde in het boek. Vanwege zijn kop alleen, hè? Mm-hmm. Eigenlijk alleen al. Zullen we zeggen, zo'n echt een Romeinse kop. Ja. En ik had ook wel een priesterleraar die we de Jap noemden. En een andere die voor de schuilnaam De Mof heel erg in aanmerking kwam. En dan, ja, Mussolini is dan derde van... Wat is het, de as mogen tegen zeker? Dus ik vond dat normaal. Mijn ouders hebben er echt wel soms scheldkanonades voor moeten ondervinden. In Sint-Niklaas. En de derde figuur later dan is mijn moeder, Anton van Wilderode. En het feit dat hij flamigant was. Dat hij bijvoorbeeld over Reinhard de Vos de flamigantische lezing gaf... De Reinhard als het kleine Vlamingske die via het hondje Courtois, voor de mensen die kenners zijn, het Franse hof en dus de Franse adel tout court en de Francité in zijn totaliteit eigenlijk bestreed, wat een, in mijn ogen waanzinnig beperkende lezing is van de Reinhard, die kregen we wel mee van hem. Mm. We kregen Knut Hamsen, we kregen Philippe de Pilicijn, we kregen Rose Gronon, de Ramkoning, wat een goed boek is hoor. Mm-hmm. Xantippe van Paulo Beau, allemaal mensen die in dat... in die ruimte. Als ik mijn research deed over Joris Diels, één map, allemaal briefwisseling met Anton van Wilderode. Uiteraard, zou ik zeggen. Dus dat was een heel belangrijke figuur. Ook wat hij uitstraalde, ook wat hij in de klas toch... We werden niet naar het Oostfront geluld, maar we werden toch ervan verzekerd dat de vakbond vooral vreemdelingen wou binnenhalen om stemmen te halen binnen de vakbond. Vind ik niet zo onschuldig eigenlijk. Hè? Als er kliklijnen moeten worden opgesteld tegenover leraren vanwege wat ze politiek meegeven, ik zou hem niet verklikken. Maar ik vond dat toch toen al raar. Ja? Ja. En dat hele verhaal ook van... er was dan... En alleen in Vlaanderen, alleen in België... zijn er oorlogsrechtbanken na de oorlog. Dat was nergens in Europa. Als ik de naam...
Ganzof van der Meers.
Ja, Ganzof van der Meers ken, is het omdat hij daarover sprak in de les. Ja. Dat was de bloedhond... Die, ik weet niet of dat woord nu precies gebruikte, maar wel...
De hertog van Alva wordt vaak gezegd.
Ja, dat, ik denk tegenover 16, 17-jarigen was dat misschien toch een te grote beeldspraak. Maar er werd ons wel doordrongen van het feit dat vanwege de Vlaamsgezindheid... ineens flamiganten, die hadden eigenlijk niks gedaan en die werden vervolgd.
Jouw boek is in zekere zin een antwoord op het narratief dat Anton van Wilderode... Ja. Altijd als heroud mee heeft bestendigd, heeft uitgedragen. Ja. En nu heb jij daar als leerling, als goede leerling, je eigen adaptatie van gemaakt. Ja. Dat dan, ironisch genoeg, dan door sommigen wordt gelezen als een soort bevestiging zelfs.
Ja, maar daar ook. Hè. Het is maar waardoor je je wilt laten overtuigen. Als je ironie niet wil opsnuiven, dan Dan lees je maar een... Ik heb daar geen controle over, als schrijver. Nu, het zou interessant zijn, ik weet dat Anton van Wilderode... als het over kartonnen dozen ging, waar hij zelf in voorkomt, dat hij dat wel goed geschreven vond. Dat hij vond dat ik een groot talent was. Dat hij wel appreciatie daarvoor had. En dat spreekt dan echt voor zijn humanisme en eigenlijk ook iets wat ik toch soms echt ter linkerzijde mankeer. Hij kon dat in mijn ogen dan, dat onderscheid dan wel maken. Dus misschien was hij dan een zeer goede leraar. Zal ik blijven zeggen. En ik... er is geen haar op mijn hoofd, en ik heb nog haar op mijn hoofd, wat er aan denkt om te zeggen, had ik maar niet die lessen gekregen. Was ik maar naar het Atheneum geweest. Wat eerst bedacht was voor mij, hoor, want mijn had zullen... Hè, degene die mijn Peter had zullen zijn, die was leraar op het Atheneum, was ook bevriend met Herman Teirlinck. Zat dan blijkbaar, heb ik achteraf pas gehoord, zat bij de Witte Brigade. Was uiteraard bij de loge die tot mijn verbijstering bestaat in Sint-Niklaas. Ik ben ooit eens uitgenodigd daar voor wat dan een blanke zitting heet. Het was een behoorlijk blanke zitting rondkijkend. Maar dus, het had dus gekund.
Tom, ja, we leven in interessante tijden, zal ik zeggen, waarin,
helaas,
waarin oorlog en dictatuur binnen en buiten Europa in opgang zijn. Je draait al enige decennia mee, dus je hebt een ervaring en ook een evolutie kunnen zien. Vandaag, de positie van de schrijver, van de kunstenaar in het algemeen vandaag, ben jij je eigen rol aan het, laten we zeggen, heroverwegen in het huidige tijdsgewricht? Of heb je nu iets van, goed, ik stel mijzelf af, ik ga mijn missie zoals ik die eigenlijk al heel mijn carrière uitvoer, ik zet die voort.
Ben je Joris Diels?
Ja, ik ben nu denk ik iets te oud om te veranderen en ook iets te overtuigd van wat de rol kan zijn van artiesten. Hè? Want dat is maar de vijfde macht eigenlijk. Ja. En dus dat is geen bescheidenheid. Dat is, als je ziet naar Amerika... Elon Musk was veel belangrijker als steun voor wat iedereen met hersens in het hoofd wist, wat een fascistoïserend bestuur zou worden. En de snelheid waarmee dat gebeurt is verbijsterend. En kunsten kunnen daar helemaal niks tegen inbrengen. Dat is duidelijk. Ik heb gezegd dat de draaischijf is meeschatplichtig aan Mephisto van Klaus Mann. Zijn belangrijkste boek is niet dat boek. Zijn belangrijkste boek is The Turning Point, het keerpunt, de wendepunt. Mm-hmm. Waar hij zijn memoires schrijft, eigenlijk een soort testament, vooral hij zich dan zelfmoord, heel triestig op een kamer. Hij was ook nog eens verslaafd om van alles. Dat is, als je dat boek nu leest, ja, hoe dat hij in zelfoverschatting, en het ook zo schrijft, als de zoon van... een groot schrijversgeslacht. Hè. De oom schrijft en heeft belangrijke boeken. De vader is de grote toveraar van de Duitse literatuur. Hij heeft met zijn zus een cabaret. Hij schrijft toch ook boeken. En dus, uiteindelijk gaan ze vluchten uit Duitsland naar Amerika. Hij laat die Gustav Gründgens een maat achter, want die denkt, ik ben een volksjongen, wat moet ik daar gaan doen? Ik ga het wel redden. Wat natuurlijk niet gebeurt. Maar als je dan ziet, alles wat hij beschrijft... Hij komt dan terug met het Amerikaanse leger, waar hij dan ziet hoeveel racisme daar is. Hij gaat, gevlucht zijnde voor een racistisch regime, in een racistisch leger, terug om het bevrijde Europa te zien. Dat is een ongelooflijk vergezicht. Hij maakt bijvoorbeeld dat is echt een geweldig boek om te lezen. Hij maakt de persconferentie mee die Göring geeft, ja? Den Dikke. Alvorens hij, Den Dikke, in zijn cel zelfmoord pleegt. En dus Göring draait in aanwezigheid van Klaus Mann de hele wereldpers rond zijn vinger, maakt grapjes. Iedereen vindt die weer fascinerend. En dus hij beschrijft dat allemaal. Dan is het nog altijd met terugwerkende kracht toch op zijn minst die kanarie weer in de koolmijn. Mm. En dus die rol is belangrijk genoeg om hem, als ik het al niet zou willen vanzelf, om die toch na te streven. Ja, tot op het bot. Ik zal dat blijven doen. Dat is mijn temperament ook. Niet iedereen moet dat doen, hè, voor alle duidelijkheid. Maar
Nee, oké, okay, maar het is een bevlogen betoog. En als het een troost mag zijn, historici zijn, denk ik de 28e macht. Dus ik denk, wij hebben nog veel minder te zeggen dan, dan nog veel minder impact. Maar Koen en ik blijven ook voortdoen. Dus Tom, bedankt voor dit gesprek. En we geven jou ook het laatste woord voor een passage uit de draaischijf.
Een hoge kooi van 8 bij 10 meter, aan drie kanten betralied, aan evenveel kanten omgeven door een gang voor bezoekers. Het stinkte naar vuil stro, lampenolie, natte grond en beestenstront, vermeerderd met de zerpe geur van vers bloed en verse pees. Toen ik door de gangen naar de ingang van de kooi werd geduwd, hardhandig, kon me maar net staande houden, zag ik dat er aan de lange kant een spandoek was opgehangen. Zie hier de leeuw van Vlaanderen. Aan de twee korte zijdes hingen ook spandoeken. Verboden te voederen, aan de andere kant, zolang hij tanden heeft. We zijn met een paar dozijn en ik ben niet de enige wiens handpalmen open liggen of wiens neus of bovenlip bloed. Sommigen op een rug te kermen in stoffig stro, waarin misschien ooit nog roofdieren hebben geslapen. Een paar lotgenoten herken ik vaaglijk, van feestjes bij mijn broer, of optochten op straat, of van een foto's in de krant. De meeste zijn gekleed in uitdagend zwart. Veel van die kledingstukken zijn gehavend of besmeurd. Ik word op mijn beurt herkend. Men knikt als naar een medestaander. Ik knik niet terug. Desnoods wordt er voor mij een ander hok opengemaakt, maar tussen deze lui hoor ik niet thuis. Ik wil er iets over zeggen tegen de bewakers, maar praten mag niet, protesteren nog minder. Wie het wel doet, krijgt een por met een lange, gepunte staaf die hier al veel eerder dienst deed om ongewenst gedrag af te straffen bij beesten. Desondanks besef ik dat tralies ook een vorm van bescherming bieden voor wie ze zich achter bevindt. Als ik moet kiezen tussen deze beproeving of die van daarnet, tussen deze zoologie of de keizerlei daarnet, tussen deze beestenkooi of het wak in de mensenmassa, dan kies ik voor dit hok. We worden wel uitgebreid gefotografeerd, met flitslampen en uit verschillende hoeken. Ik scherm telkens met beide handen mijn gezicht af. De meesten rondom mij kijken echter frank in het oog van de camera's. Er worden ons hompen brood toegesmeten, niemand eet ervan. De trots en het wantrouwen zijn te groot. Is er niet met het brood geknoeid? Willen ze ook nog foto's nemen van ons als vretende beesten? Ik merk dat ik steeds opgeluchter adem begin te halen. Het raakt me amper wat me hier wordt aangedaan. Wellicht is dat niet erg normaal. Mijn geest schermt zich af. Ik ben hier niet, terwijl ik hier ben. Dat komt goed uit als de eerste bezoekers worden binnengelaten. Ze stormen brullend de gangen in. Het blijkt de voorhoede te zijn van een processie die urenlang voorbij zal trekken, scheldend, vloekend, biddend om wraak. Alle leeftijden, alle rangen, alle gezinten, wraak verenigd. Naaisters, oude besjes, matrozen, klerken, snotneuzen, schooljuffers, bankiers. Wraak doet deugd. Wie laat zich het meest gaan? Wie betoont zich het schunnigst? Er valt geen pijl op te trekken. Sommigen zwaaien letterlijk met de vuist, anderen steken het hoofd half tussen twee tralies, schuimbekkend, rochelend, om nog meer een gram te halen. Ik voel me genoeg beschut en vooral niet erg aangesproken. Aan deze kant van de tralies hoor ik niet thuis, aan gindse kant evenmin. Ik sla wel alle gelaatsuitdrukkingen en gebaren van de bezoekers in me op. Ja, je weet nooit voor welke rol het van pas komt. De menselijke mimiek is onuitputtelijk en woede is een van onze expressiefste emoties. Terzelfde tijd besef ik dat mijn beroepsmatige reflex wellicht meer een ziektebeeld is dan een strategie. Ik behoor hier wel degelijk onder te lijden. Ik behoor verontwaardigd te zijn of berouwvol, maar ik voel me geen van beiden. Wat ik wel doe is mijmeren over de Latijnse oorsprong van het woord monster. Is het nu afkomstig van het werkwoord monere, waarschuwen, of van het werkwoord monstrare, aanwijzen? En welke van de twee is het meest toepasselijk op een kennelijk gloednieuw gedrocht als ik? Eén besef sluipt uiteindelijk pijnlijk door mijn verdedigingslinie heen. Het volk. Mijn volk. zie dat aan. Zie hoe het tekeer gaat in deze eindeloze optocht van de schandvlekking, in deze stoet van openbare haat. Is dit het nu? Het publiek, mijn publiek, zonder wie mijn leven zijn doel zou verliezen, zonder wie het nooit een doel zou hebben gehad. Ongetwijfeld lopen er hier die voorstellingen van mij hebben gezien, die me hebben toegejuicht, die hebben gelachen en gehuild om replieken van mij, niet eens zo lang geleden, en zie ze nu eens bezig. Wie is hier dan het monster?
Je luisterde naar Weer al Wereldoorlog 2, een podcast van Nico Wouters, Koen Aerts en Roel Dalen. Gemaakt in samenwerking met de faculteit Letteren en Wijsbegeerd van de Universiteit Gent en met de steun van Archief.Vlaanderen, CG Soma Rijksarchief en FARO. Meer info vind je op de website weeralwo2.be. Heb je een vraag, suggestie of bedenking? Mail dan naar weeralwo2@gmail.com.